Welkom bij Pretpark Profs, de wetenschappelijke pretparkpodcast voor pretparkliefhebbers. Mijn naam is Pieter Cornelis en samen met Wim Strijbos bespreek ik ook deze week weer een wetenschappelijk artikel met betrekking tot pretparken. En dat doen we in Jip en Janneke taal.
Met deze week theming, modes of representation in theme parks and themed environments. Verschenen in het inmiddels bekende boek Key Concepts in Theme Park Studies. En dit hoofdstuk is voornamelijk geschreven door Scott A. Lucas. Die kennen we, hè?
Ja, nee, die kennen we inmiddels zeker, ja. Ik ben heel enthousiast over het boek The Immersive World Handbook. Mm-hmm. Blijft voor mij toch een heel leuk boek over immersion. Mm-hmm. En dat het verder gaat dan themapark. Maar ik heb het vooral vanuit het themaparkenperspectief toen gelezen. Mm-hmm. En verder voor de rest heeft hij nogal wollig taalgebruik en wollige beschrijving van het een en het ander. Vind ik ook wel weer een beetje in dit hoofdstuk naar voren komen. Al moet ik zeggen dat hij dit wat strakker heeft geschreven dan dat we van hem gewend zijn.
Ja, klopt. Nou, ik heb wel weer een nieuw woord geleerd. Ubiquitous. Dat schijnt alom vertegenwoordigd te betekenen.
Ja.
Ik ken het nog niet. Dus mijn vocabulaire gaat er vooruit elke keer als ik een stuk van Scott Lucas lees.
Kijk, dat is dan het voordeel van dit hoofdstuk.
Ja, precies. Hey, voordat we erin duiken, we zijn een weekje afwezig geweest, hè?
Oh ja, we hadden vakantie.
Ja, vakantie.
Ja, jij bent toch in Europa Park geweest?
Ja, dat klopt.
Dat voor iedereen heet dat vakantie, hoor. Klopt. Beter wordt het niet.
Nou, ik zeg wel eens, Europa Park is het enige pretparkje zo dat ik ken, dat als ik daar aankom rijden bij die hotels, dat ik echt voel alsof ik vakantie heb. Vaker dan niet ben ik daar voor werk, voor een beurs, maar toch. Altijd heb ik dat vakantiegevoel als ik naar die gouden hekken of die zwarte hekken met die gouden punten van El Andalusi denk van, zijn we op vakantie.
Ja, nee, dat is dat zeker. En dat gaat tot diep in de nacht gaat dat door. Dat is mooi van Europa.
Zeker met die conferentie waar ik was. Dus,
kunnen we daar nog wat details van horen? Ik bedoel vooral die avonden.
What happens in the Colosseo Bar. Steeds in de Colosseo Bar, zeg maar. Nee, ik was daar voor de SAIT. Dat is de Nederlanders zeggen vaak saté. Maar de SAIT is een afkorting van Storytelling, Architecture, Technology and Experience. En dat is de jaarlijkse conferentie van de Themed Entertainment Association. En die werd dit jaar gehouden in Europa Park met als thema Revolution.
Revolution. En jij mocht iets vertellen over immersion.
Ja, klopt. Ik begon mijn verhaaltje een beetje van immersion. Zo revolutionair is het helemaal niet. Want dat kennen we al een tijdje. Maar wat we moeten revolutionaliseren is ons begrip van immersion. Want het is een beetje zo'n, een buzzword. Iedereen gebruikt het. En het is top of mind, wat denk ik niet verkeerd is. Maar er zit een beetje een gevaar in dingen top of mind hebben als je niet precies weet wat ze betekenen. Want hoe kun je dat dan voor ontwerpen zodat mensen daadwerkelijk immersed raken? Dus ik heb een poging gedaan om het wetenschappelijke veld van immersion wat toe te lichten in Jip en Janneke taal.
Ja?
En volgens mij ben ik daar wel in gelukt.
En heb je nog nieuwe inzichten kunnen presteren, verdergaand dan het hoofdstuk wat hier in dit boek stond?
Ik heb eigenlijk vooral ons gericht op het dark white paper dat wij geschreven hebben. Omdat, herinner jij vast ook nog wel, daar hadden we met de reviewer hadden we een beetje een discussie over wat is immersion nou eigenlijk. En we hebben dat best wel verfijnd proberen uit te leggen. En daar kon ik dankbaar gebruik van maken. Dus ik heb het dan ook gezegd, immersion dat valt op te delen vier dimensies. Drie dimensies daarvan bespraken we al in dat dark white paper.
Even voor duidelijkheid, dat is
spatial immersion, wat wij daar presence genoemd hebben. Je hebt de narrative immersion, wat wij daar narrative transportation genoemd hebben. En je hebt systems immersion, wat wij daar flow genoemd hebben.
Ja.
De game literatuur, die voegt daar nog een vierde categorie aan toe. En eigenlijk vatten wij die al samen onder narrative immersion. Dat is namelijk, hij breekt narrative immersion op in enerzijds sequential immersion, dus dat je mee wordt genomen in een bepaald verloop, in een bepaalde verhaallijn. En hij koppelt dat los van empathie met een bepaald hoofdpersonage. En in de literatuur wordt narrative transportation worden die twee vaak samengevat. Dus zowel in een verhaal willen duiken of het verloop daarvan en empathie kunnen tonen met de figuren. Terwijl hij trekt dat apart. Dus dat was eigenlijk de vernieuwing bovenop wat we in dat dark white paper gedaan hadden.
Oké, mooi. En voor duidelijkheid, we hadden daar bij die indeling ging die narrative transportation, dat ging echt over de storytelling kant,
klopt.
De presence kant of de spatial kant ging over de thematisering.
Ja.
En de flow die ging over de pervasive interaction.
Ja, echt met dat zie je ook vooral in shooters. Hè? Dus in hoeverre je echt in een spel kunt worden getrokken.
En nou is dus die narrative transportation, die heeft een soort dimensie gekregen.
Ja, precies. Verhaal, verloop enerzijds en empathie met karakters anderzijds.
Okay. Oh.
Ja.
Mooi.
Ja, wat denk ik ook wel prima is. Want ik kan prima een verhaal volgen zonder dat ik me nou helemaal verbonden voel met het hoofdpersonage.
Ja, dat kan ik wel eens bij voorstellen.
Als ik een Marvel film zie, ik heb er sowieso helemaal niks mee. Maar ik kan best wel...
Dan moet je tegenwoordig niet meer in Disney komen.
Nee, helaas niet. Of in elk geval in bepaalde gebieden niet.
Ja, juist. Ja.
Maar dan, je kunt wel op het puntje van je stoel zitten om te zien hoe loopt het verder. En zelfs dat vraag ik me nog af. Maar ik heb totaal geen empathie met die characters. Sommige van mensen die een krachten blijken te hebben, ja, dat gaat voor mij een beetje boven mijn
ja, en toch kun je
disbelief
op,
uit.
Ja, precies. Maar dat is wel een belangrijk criterium. Lazen we ook weer in dit hoofdstuk, hè? Die suspense of disbelief, hoe belangrijk dat is. Maar dat is je kunt toch immersed raken op narrative transportation dimensie, zeg maar. Zonder dat je de empathie met die characters hebt.
Ja, klopt. Ah. En achteraf zeiden ze van, het komt weinig voor dat je wetenschappers hebt die zich een beetje kunnen verplaatsen in die branche.
Ja.
Ik zeg, nou, dat is nou precies wat wij met die podcast ook proberen. Oh, can't you make it in English? Ik zeg, dat zien we nog wel.
Ja, even kijken of DeepLot voor ons kan. Misschien is dat wel handig.
Misschien is dat wel handig,
We doen het gewoon in Nederlands en we laten er gewoon translate of DeepLot over in.
Precies.
Het zal vast wel een of andere app zijn die dat voor ons doet. Krijg je natuurlijk heel veel discussies, want wij vinden nou dat Scott Lucas hier iets van gevonden heeft. En dat, daar hebben we goede argumenten voor. Maar de voordeel 2 ben je een uur, dan red je niet mee. Ben je uren met Scott aan het discussiëren.
Juist.
Want als wij er iets van vinden, vindt hij weer iets terug, et cetera. Dus misschien moet het gewoon veilig in het Nederlands houden.
Dat is wel veilig, hè?
We doen nog geen Nederlandse auteurs, hè? Die zijn er niet zo gek veel op het van pretpark.
Nee, maar Martin Lubbersen, die spreekt Nederlands, hè? Helemaal in het begin van de podcast.
Ja, die hebben we toen gesproken over zijn artikel met betrekking tot revenue management.
Dynamic pricing,
ja, precies. Ja.
Ja. Ja, maar jij hebt ook niet stilgezeten afgelopen week.
Nou, zeker. Ik heb nooit zo hard gewerkt, man. Ik ben 60 uur in Toverland geweest. Of nog wel langer, maar ik heb in ieder geval 60 uur gewerkt. Van maandagochtend 6:30 een beetje tot vrijdagavond 9:00 ben ik volle bak in de operations gegaan.
In de operations echt?
Ja, ik heb op alle afdelingen mee mogen lopen. Dat was super gaaf georganiseerd. Dus hadden we elke dag een ander programma. De eerste dag heb ik 's ochtends mee de Phoenix opgestart. Dus de lift al op en alle boutjes, moertjes, schroefjes controleren, de olie drukken en remschijven, de remsystemen en een tweede trein erop gezet en al dat soort dingen meegemaakt. En super gaaf. En toen load, unload, treinen weggestuurd. En dus echt super gaaf. Een dag met attracties meegedraaid. Ook bij Merlin's Quest. Het was nog onweer, moest je stilgelegd worden en dat soort dingen. Zo leuk om dat eens keer vanuit dat perspectief te zien. In plaats vanuit de boekenkant, zeg maar.
Ja.
Tweede dag, heel dag in de horeca op 3 verschillende posities. Of 3 verschillende locaties. Wonderwald, Katara Plaza en Flaming Feather. Dus 3 ook echt verschillende horecapunten. Ik heb hamburgers aan bakken. Ik heb swirls gemaakt. Ik heb helemaal onder de swirl gezeten. Want ja, dat gaat de eerste keer nog niet zo heel goed. Met 2 linkerhanden gaat het de tweede en derde keer ook nog niet zo goed. Dus,
heb je een beetje net een spiraal kunnen maken?
Ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk ging het keurig. Ja, daarna hebben ze me op inscheppen gezet. Dat was wel leuk. Dan kun je gewoon interactie met gasten. Dan kun je die magische geluksmomentjes creëren. Dus,
ja, dat klopt.
Gast vindt gewoon altijd even leuk als je wat persoonlijke aandacht geeft. Hè?
Ja,
dus dat was heel leuk.
Ik merk Duitsers, die stellen dat vaak op prijs. Want in het gemiddelde Duitse pretpark, althans dat ervaar ik zo, is personeel nou niet je van het vriendelijk.
Nee.
En als ze dan in Nederland komen, denken van, hoe kan het dat die medewerkers hier ook vriendelijk zijn en een gesprekje aangaan?
Ja.
Zelfs in steenkolen Duits. Maar dat stellen ze toch altijd vrij op prijs.
Ja, dat klopt. Nou ja, maandag was hartstikke druk, want het was de dag van de arbeid. Dus er waren heel veel Duitsers. Dus ik stond bij de Phoenix de helft van de tijd Duits praten. Dus dat was erg leuk, ja. Woensdag heb ik bij gastenservice meegedraaid. Bij de entree, kaartjes gescand en dat soort zaken. Op de parking zorgen dat het doorloopt. Mee mogen helpen. Met entertainment meegedraaid. Shows gekeken, natuurlijk ook hartstikke leuk. De showcontrole was nog de aanleiding uiteindelijk dat ik überhaupt bij Toverland in de operation wilde. We hebben toen die podcast over muziek gehad. Een beetje de onnozele opmerking van hoe gaat het nou 's ochtends bij zo'n park? Ja, weet ik ook niet. Een bandje opzetten of zo. En toen zei Jean van, ja, dat is showcontrole. Dus vandaar, en ik zei, nou, dat wil ik dan wel zien. Maar dat is inderdaad showcontrole. Je doet de knop in en het is als perfect. Hartstikke leuk om dat eens te zien. En ook deelde Aquatoris, Bella Aquatoris, die nieuwe watershow. En dan fantastisch mooi met een hele bak water die dan op het podium komt. En hoe dat allemaal via showcontrole geregeld is. Dus met de entertainment meegedraaid en daarna in de retail. Heel middag en de avond nog in de retail in de winkel. En mee de voorraad, maar ook zelf verkopen en dat soort dingen. Dus superleuk.
Dat is mijn oude plekje nog in het land.
Ja, daar moest je nog aan denken. Dus dit heb je al die duizenden.
Ja,
leuk. Precies. Vond leuk. Want ook daar heb je heel veel tijd om met gasten wat te kletsen. En die zijn natuurlijk hartstikke blij, de kinderen, dat ze iets gekocht hebben. Dus als je daar nog extra aandacht aan geeft, is dat een geluksmomentje. Dus dat vond ik heel leuk. En toen heb ik de laatste 2 dagen dagen, donderdag en vrijdag, meegelopen met de visiemanagers. Mm-hmm. Dus een hele dag kijken of de operations en over hoe het gaat en waar er knelpunten zijn met inzet. En,
dat is toverland taal voor duty managers, hè?
Ja, ja, precies, de duty managers. Maar het is vanuit de visie van we willen marktse geluksmomenten creëren van nou, dat dat ook echt optimaal gerealiseerd wordt. Mm-hmm. Heb ik ook nog met beveiliging meegelopen een aantal uur. Dus verloren kinderen en mensen aanspreken op rookgedrag en ja, noem het maar op. Dus ik heb echt een... En we hebben ja, nog wat spannende ontruimingen. Dat komt er altijd bij. Hè? Ik bedoel, als voor iets valt stil, dan vind ik dat spannend. Dat is verder niet zo spannend, maar ik vind dat dan spannend om een keer te zien van dichtbij van hoe gaat het dan?
Ja, tuurlijk.
Als er onweer is en een attractie moet stilgelegd worden. Dus,
ja, dan zijn het toch machtige apparaten waar je even moet zorgen dat die uit de operatie gaan.
Op een veilige manier, ja.
Ja, ik herinner me dat nog. Ik heb één keer bij de Boomerang, heette dat toen nog. Tegenwoordig heette de Toos Express, als ik me niet vergis. Daar heb ik een dagje gestaan. En dan heb je toch een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel. Want jij staat daar, jij zorgt dat het treintje weggaat. Jij moet zorgen dat de beugels dicht zijn. En heftig.
Ja, zeker. Is ook zo. Nee, het nieuws is er niet, maar de Toos Express heeft voor het eerst in 23 jaar een keer stilgestaan bij de lift, dat die ontruimd moest worden.
Ja.
Was ik bij. Nou, dat, beter kun je het niet treffen, nee, denk ik dan. Ja, ik bedoel, voor Toverland en de mensen die erin zitten, is dat op dat moment natuurlijk vervelend. Het wordt allemaal perfect geregeld. Het heel protocol komt aan de werking. Dus heel mooi om te zien. Ja, ik viel even voor mijn gevoel met mijn neus in de boter. Nou, ja. 23 jaar heeft het ding niet stilgestaan op de lift al. Of niet ontruimd te worden. En,
ik zie wel een causaal verband.
Ja, nee, dat is een correlatie. Dat is nog geen causaal verband. Dat zou jij als wetenschapper moeten weten.
Dat klopt.
Ja, voor de mensen die niet weten wat het verschil is tussen correlatie en causaal verband. Een correlatie is een voorwaarde voor causaal verband. Maar dan moet er ook nog een bepaalde tijd volgorde zijn. Het een moet vooraf gaan aan het andere. En je moet overige factoren moet je uitsluiten. Ja. En vooral dat laatste is denk ik. Ik denk dat de andere factoren ook nog in het spel waren. Maar dit is om te voorkomen dat ik een slechte naam krijg als operator daar in het park. Dus ik wil vooral geen causaal verband op mijn naam hebben in dit, op dit gebied.
Helder.
Ja, nou, dus een hele gave week. Ja, interessant om het eens een keer vanuit operations. Maar hard werken. Ja. Ja, er wordt echt hard gewerkt. Er viel me op. Het was ook heel druk in het park. Heel de week was natuurlijk vakantie. Het waren de laatste dagen was het lekker weer. Of de middelste dagen. En het eind van het onweer en zo. Dus dan. En regen. Ja, dat geeft natuurlijk ook weer een heel verplaatsing in het park en een nieuwe dynamiek. Want dan gaan mensen opeens aan de hallen en dan nou, wordt er daar natuurlijk druk qua eten en drinken. Dus dat moet opgeschaald worden. En ja, nou, die hele dynamiek was wel gaaf om eens een keer van dichtbij mee te maken.
Ja, wat ik nog herinner uit mijn Toverland tijd is, en dat mis ik echt een beetje in mijn huidige werkzaamheden, is je begint de dag met een team. Je trekt elkaar de dag door en je zit in een soort workflow waarbij je alles doet om de gast naar de zin te maken. En je sluit de dag ook weer af met het team. Je bespreekt eens na, hoe is het gegaan? En die flow van je begint een dag, je eindigt een dag. Dat mis ik af en toe wel eens in het academische werk. Waarbij de flow vooral is, 6 maanden geleden ben ik aan een project begonnen.
Ja, absoluut. Ja.
En heel langzaam kabbelt dat voort. En over 6 maanden eindigt het eens een keer. Dus ik snap wel waarom je dat een week hebt willen doen.
Ja, nee, maar inderdaad, die dynamiek en dat samen opstarten, dat is gaaf. Ik heb ook de briefings meegemaakt van de briefings voor horeca, de brief voor de entree, de briefing voor attracties. Dat gaat per gebied en zo, want ze hebben verschillende werktijden. En zorg dat iedereen denkt van oké, we gaan ervoor. We gaan een mooie dag van maken. Die gasten even echt een gave dag bezorgen. Ja. En samen afsluiten, ja, dat geeft wel een lekker gevoel. Dan denk ik, ja, voldaan gevoel. Toen ik vrijdagavond op de bank plofte rond 1:30 wel, denk ik, nou, ik heb mijn week wel gehad.
Juist.
Maar niet moe. Niet dat ik denk van, ik ben aan vakantie toe. Ik krijg er wel energie van.
Ja.
Dus dat ja.
Ken ik wel.
Leuk. Hey, maar voordat dit een leutere podcast wordt, we gaan over andere serieuze dingen hebben.
We zullen ook in een flow zitten om tot het einde van de afdeling de aflevering te brengen. We gaan het over theming hebben.
Ja.
En we hebben het eigenlijk al eens over theming gehad. Hè? En dat was toen naar aanleiding van een paper van Wong en Chung.
Ja, een klassieke paper.
En die hebben gezegd dat de keuze die mensen maken voor een themapark is onder andere gebaseerd op het thema dat het park heeft. Grappig, die Wong en Chung worden in dit hele hoofdstuk niet genoemd.
Ja, grappig noem je dat. Ik wou meteen even gaan zeiken. Maar dat vind ik vreemd. Ik vind dat gewoon opmerkelijk. Dat is zo'n klassiek artikel. Hetzelfde is dat Milman vaak genegeerd wordt. In dit. Ja. Ik heb trouwens nog een veel erger punt, kom ik straks op. En ik ben zelf hier met een ander hoofdstuk geciteerd. Daar vind ik ook wel eens van.
Ja.
De manier waarop dat gebeurd is. Niet in negatieve zin, maar wel de manier waarop dat op een hele willekeurige manier met quotes en literatuur wordt omgegaan.
Ja.
Dan kun je ergens naartoe schrijven. Dat is dan volgens mij niet de bedoeling. Tenminste, dat zou je kunnen doen. Maar in zo'n boek als deze wil je volgens mij een bepaald in kaart brengen wat er op het gebied van thematiseringen allemaal is geschreven. En dan wil je een bepaalde rode draad uithalen en tot bepaalde inzichten komen. Het lijkt alsof er hier vanuit een bepaalde vooringenomenheid iets is geprobeerd te schrijven. En toen wat argumentatie vinden her en der die dat onderbouwt. Ja, en dat is natuurlijk gevaarlijk als we op die manier wetenschap bedrijven.
Ja, dat klopt. Dan ben je een beetje top-down wetenschappend bedrijf in plaats van kijken wat er al ligt en daarop voorbeduren.
Ja. Dus, maar goed, daar komen we daar ook wel op.
Ja, het is geschreven door Scott Lucas, dat zei we wel. Ja, we hebben hem allebei eens een keer ontmoet. Ook toevallig weer op die conferentie in Mainz. Waar hij toen een verhaal hield. The theme park is dead, long live the theme park. En ik, nog, en ik ging daar niet zo op aan.
Nee, dat weet ik nog steeds. Volgens mij hebben we dat vaak genoeg gezegd dat jij niet zo fan van Scott bent.
En ik moet zeggen, dit hoofdstuk, het werd op een bepaalde manier geschreven. Dat ik dacht van, ja, daar kan ik iets mee. En daar kom ik nog wel over te spreken. Dat ging met name over het contrast tussen enerzijds een iets exotisch, iets onbekends. En anderzijds dat dingen juist wel binnen een referentiekader moeten passen. En dat deed mij denken aan een bepaalde theorie waar wij het al eens over gehad hebben.
Ja. Sensation Familiarity.
Sensation Familiarity Model van
Hennig Thoreau en Houston.
Hennig Thoreau en Houston, ja.
Ja, van hun boek Entertainment Science. Maar ik weet niet of ze dat zelf hebben dat model zelf hebben ontwikkeld. Ja. Ik heb daar volgens mij geen referentie naar andere aan bij gevonden. Maar ik denk dat ze het wel op basis van dit soort indelingen uiteindelijk hun eigen model
ook
maken.
Dat denk ik ook, dat denk ik ook. We zullen eens induiken. Wat mij opviel is, we hebben het al eens ooit eerder over het thema gehad. En wij zitten daar vooral in vanuit een communicatieve aard. Dat een thema is een boodschap die je wil overdragen. En zij nemen een iets ander perspectief. Zij beschouwen het thema puur als een organizational principle. Dus hoe zeg je dat netjes in het Nederlands?
Organiserend principe.
Organiserend principe, ja.
Heel plat vertaald.
Ja, dat klinkt zo abstract.
Maar een beetje het samenbindende, samenhangende gedachtegoed.
Het samenbindend onderwerp. Ja. Dus we spreken weer echt over topic. The use of an overarching theme or key concept to organize a space. En ze zeggen dat a space, want ze zeggen thematisering dat, of het thema. Eigenlijk, thematisering mogen we niet meer gebruiken, hè? Volgens Joe Rohde. Dus,
sorry, wat mogen we niet meer gebruiken?
Het woord thematisering, want het thema is een zelfstandig naamwoord en geen werkwoord.
Dus de theming is geen.
Joe Rohde wordt dan boos.
En Erwin Taats, wordt hij ook boos als we het theming gebruiken?
Ik denk het niet. Maar laat ik niet voor Erwin spreken.
Want zo heet het hoofdstuk theming.
Dus ze pakken het terecht als een soort organiserend principe. En dat zeggen ze in space, want het kan ook buiten pretparken. En daar hebben ze later wat voorbeelden van. Ook vanuit de pretpark hebben we het bijvoorbeeld over Celebration, dat is dat dorp. In Florida. Ze geven hier wat basisdefinities. En ze zeggen, het past een beetje binnen de trends. We hebben die Experience Society, we hebben die Experience Economy, waarbij thematisering ook genoemd wordt. Volgens mij hebben Pine & Gilmore zelfs als zo'n afkorting hebben ze theme. En dan hebben ze 5 principes die je kunt toepassen. Lucas zegt, het is niet zo vreemd dat thematisering nu een beetje hoogtijdagen viert. Want het past binnen het economische of binnen het maatschappelijke beeld. En daar hebben we het eerder ook over gehad, over Disneyization, McDonaldization. Dus laten we dat niet weer gaan herhalen. En dan maken ze een introductie die de rest van het hoofdstuk eigenlijk een beetje wordt aangehouden. Ze hebben het over een soort externality of strangeness aan de ene kant. Dus thematisering of thema's moeten een beetje exotisch voelen. Als vreemd, als nieuw, als een beetje mysterieus. Maar tegelijkertijd moeten ze ook een element van recognizability of familiarity hebben. En dat is dat het niet zo vreemd moet zijn dat je er helemaal niks meer in herkent. En het is een beetje Hans Momma's dat noemen we een dialectic, dialectiek tussen die twee. Dat die in balans moeten blijven, omdat het anders wel eens de verkeerde kant op kan gaan. Ik vond het eigenlijk wel een interessante. Dus laten we daar eens in duiken. Als ze het over externality hebben, dan hebben ze het dus vooral over dat een thema je een idee moet geven dat je op een totaal andere plek bent, een totaal andere tijd bent dan het leven van alle dag. En zij zeggen dat to a place which is ontologically different from the place they come from. En dat betekent eigenlijk dat die plek en heel zijn zijn anders moet zijn dan de wereld van vandaag de dag. Ja. En dat hangt samen met escapisme, met immersion, dat hele blik wat weer opengetrokken.
Ja, in de vrije tijdwetenschappen noemen we dat de contraststructuur. Hè? Dat je niet in de alledaagse beslommeringen bent, maar dat je escapisme, dat je in een contraststructuur en een andere hier en nu beleving bent.
Juist. En hij pakt 3 manieren waarop die externality bewerkstelligd
kan. Dat vond ik eigenlijk een van de interessantste dingen van het hoofdstuk, als ik eerlijk ben.
Klopt. Alleen ik vroeg me wel weer af, waar komt dit vandaan? Is dit zo uit de hoge hoed getoverd? Is dit op basis van observatie? Nou, zullen we wat voorbeelden noemen, want dan worden ze iets levendiger. Ze hebben het over nostalgie. Dat zijn echt de goede oude tijden waarin alles nog goed ging, er niks misging. Het idee had dat er eigenlijk geen wolkje aan de lucht was. En dan kom je op voorbeelden uit als Main Street USA. Echt een beetje op dat tijdsbeeld waar je echt alles goed ging. Een beetje de Belle Époque heet dat, geloof ik. geloof ik. Er werden uitvindingen gedaan, elektriciteit werd uitgevonden, alles ging voor de wind.
Het is een beetje de reassurance van Hensje-achtig.
Eigenlijk wel. Hè? Ja, ja.
Mensen net het gevoel kregen een beetje bij.
Klopt. Maar dan wel reassurance gelinkt aan de goede oude tijd. Dus echt wel een bepaalde verleden. Ja, precies. Dus echt afgebakend in tijd inderdaad. Daarnaast noemen ze exoticism. En dat zijn echt de plekken die ver van hier liggen, die interessant zijn, juist omdat ze een beetje bevreemdend zijn. En dat kan heel letterlijk worden genomen, waarbij je letterlijk verschillende landen aandoet. Dus dat doen ze bijvoorbeeld in Epcot. Heb je 11 landenpaviljoens in Europa Park. Ben de tel kwijt, sinds Liechtenstein erbij is. Daar ga je ook verschillende exotische plekken af. En ze zeggen wel, let wel, dat is exotisch vaak gezien vanuit een Noord-Europees of een noordelijke halfrond van aarde gezien. Waarbij vaak naar vreemde landen wordt gekeken als China of Mexico. En die worden dan vaak een beetje op een bepaalde primitieve manier uitgebeeld. En Lucas zegt, dat hangt een beetje samen met dat nostalgie. Want vanuit het wereldbeeld van Noordwest-Europa of Amerikaanse wereldbeeld voelen die plekken niet alleen exotisch dan, maar ook nog als die goede oude tijd waarin alles was zoals we het graag zouden hebben. En daarom worden die een beetje primitief afgebeeld.
Ja, maar heeft het ook niet te maken met die recognizability? Dat primitieve, het moet wat clichématig zijn, omdat je anders te veel spanning hebt op die twee aspecten.
Klopt.
Van enerzijds moet het vernieuwend zijn, maar anderzijds moet het ook wel vertrouwd zijn.
Maar daar komen we zo op. Dus,
Ik loop op de zaken vooruit. Sorry, we gaan verder.
Maakt niet uit. Als derde punt hebben ze dan dus utopische werelden. En dat gaat echt over plekken die beter zijn dan het hier en nu. Dat zijn plekken die niet per se hoeven te bestaan. Dus dan hebben ze het echt over Neverland van Peter Pan. Ze hebben het over Pandora van Avatar. Ze hebben het over de wereld van Harry Potter. Dus dat zijn echt werelden die niet echt bestaan, maar waarin iedereen eigenlijk wel zou willen leven en wonen, omdat het daar zo goed. Hij zegt op het einde, wat ik eigenlijk net al een beetje aangaf met die vervlechting van nostalgie en exoticisme, die ondersteunen elkaar vaak ook. Dus dat zegt hij hier dus, elke vertegenwoordiging van iets exotisch, dat is vaak een beetje gepaard aan nostalgie, hoe het vroeger eraan toe ging, toen het leven nog makkelijker was. En ze noemen bijvoorbeeld het voorbeeld van Chinatown in Fantasialand. En dan zeggen ze, ja, dat is niet het China zoals Shanghai er nu uitziet, met zijn hoge wolkenkrabbels of Hongkong. Nee, dat is echt een bepaalde blik op China. En ze noemen hier vanuit de Qing en de Ming dynastieën. Omdat dat is welk beeld mensen van China hebben in het Westen. En dat past meer bij een nostalgisch beeld van China dan het hypermoderne Hongkong of Shanghai. Mm-hmm. En dan halen ze een mooi boek aan. Dan zeggen ze, The Past is a Foreign Country. Geschreven door David Leubenthal. En dan zegt hij eigenlijk, nostalgie, dat is eigenlijk nooit echt los te pakken van exoticisme. Want het verleden, dat is eigenlijk een wereld die nooit bestaan zou kunnen hebben. Want hij wordt altijd mooier voorgedaan dan dat hij is. En dat er ook een stukje exotischer dan hij daadwerkelijk is. Dus dat zie je vaak in beelden van de jaren 30. Ja, je had de Great Depression. Mensen hadden je nagel op hun kont te krassen, bij wijze van spreken. Maar waar denken we aan bij de jaren 30? Dat is die wereld van New York met Art Deco, die showbiz. Dat is wat overleeft. Dus het is eigenlijk een stuk exotischer dan het daadwerkelijk geweest is. Omdat je het mooier voordoet dan dat het daadwerkelijk geweest is. En dan zegt hij ook weer, daardoor heb je ook weer dat stukje utopie. Dus hebben die werelden wel echt bestaan. En zo zijn die nostalgie, exoticisme en utopie zijn dan weer met elkaar verbonden.
Helder toelichting van deze paragraaf, denk ik.
Ja.
Mogen we dan naar de volgende paragraaf al? Recognizability, of wilden we hier nog meer over zeggen? Dit was een beetje wat er stond, toch?
Dit was een beetje wat er stond, ja. Ja.
Nou, ik vond het goed samengevat.
Ja, ze hebben het ook nog over selection. En daarin, dat eigenlijk weer datzelfde beeld van China. En dan hebben ze het hier bijvoorbeeld over, een mooi voorbeeld. Ze hadden in... Als ze een Chinees themagebied zouden hebben, hadden ze de moskee van Urumqi kunnen pakken. Dat is een gedeelte dat helemaal in het westen van China ligt, Centraal-Azië. Maar Duitsers associëren dat niet met China. Dus je pakt een heel specifiek deel van China, namelijk die Ming en die Qing dynasties, waardoor het veel beter aansluit op bepaalde stereotypische aspecten die mensen hebben van China, omdat mensen het anders niet als China ervaren. En dat maakt al een beetje het bruggetje naar dat familiarity verhaal, of recognizability, waarbij dingen wel exotisch mogen voelen, maar wel herkenbaar. En recognizability. Dat gaat echt over stereotypen. Ze maken een mooie verkenning dat eigenlijk alles wat ooit in media verschenen is of in werelden in de media, dat borduurt vaak voor op volksverhalen, op wereldbeelden die eigenlijk al een beetje in de maatschappij aanwezig zijn. En vroeger ging dat zo vanuit die volksverhalen. Tegenwoordig gebeurt dat steeds meer vanuit IP. Onze huidige, ja, ik heb ooit gedacht, is er iets van een soort gezamenlijk bewustzijn als het op dat soort wereldbeelden aankomt, die dan vooral gestuurd worden vroeger door volksverhalen of vertellingen, mondelinge overdrachten, tegenwoordig veel meer media gestuurd zijn. En ze zeggen, ja, dat zou wel eens het geval kunnen zijn. Kijk maar naar waar de huidige fantasie op gebaseerd zijn. Dat is vooral op media gestuurde berichten. Dus als we nu aan fantasie en toveren denken, denken we veel sneller aan Harry Potter dan aan een soort Merlijn waar iedereen een ander beeld van heeft, bij wijze van spreken. Ik denk dat dat wel relevant is voor themaparkontwerpers vandaag de dag. Dat je bij familiarity, dat je daar toch ook in zekere mate een beetje aan de media gekoppeld bent. En welk beeld heerst er vandaag? Dus stel Peter van Holstein, die zat 10 jaar geleden te denken, oh, we moeten iets met Merlijn doen. Die Merlijn zag er waarschijnlijk nu anders uit, vanwege alle Harry Potter connotaties die we ooit gezien hebben, dan dat die Merlijn er bijvoorbeeld 50 of 100 jaar geleden uitgezien zou hebben. Juist door die beïnvloeding van ons collectieve bewustzijn, collectieve fantasie door de media.
Ja, en die media zijn toen een tijd heel erg sterk vanuit massamedia zijn die hebben die gestalte gekregen.
Mm-hmm.
Dus daarmee is er ook misschien een wat meer collectief mediaal beeld ontstaan, mm-hmm, bij mensen. Maar dat is tegenwoordig natuurlijk veel gedifferentieerder, veel fragmentarischer met allerlei vormen van social media. Dus ik vraag me af hoe zich dat dan gaat ontwikkelen. Of dat beeld wat we nu hebben, dat mediale van de Merlijn, om maar een voorbeeld te noemen, of dat niet veel gedifferentieerder uiteindelijk in de toekomst gestalte zal gaan krijgen. Of er nog wel zoiets van dat universele collectieve zal zijn.
Ja, ik vraag me dat ook af. En kijk,
dus je hebt allemaal je bubbeltje. Ja. Vanuit dat bubbeltje worden dingetjes, krijg je informatie, ga je dingen waarnemen, krijg je weer een bepaalde, jouw algoritme zorgt ervoor dat jij op een bepaalde manier, misschien vanuit een kritische kant naar Merlijn kijkt, of dat je vanuit een dystopische kant naar Merlijn kijkt, of dat je vanuit weet ik van wat voor wereldbeeld, maar daar zijn je algoritmes op gestuurd.
Mm-hmm.
En volgens mij bepaalt dat ook het beeld wat je krijgt. En zal er misschien gaandeweg minder een collectief iets ontstaan?
Toch meer een versnipperd iets.
Gesegmenteerde benadering zou je dan krijgen. Wat het best wel interessant zou kunnen maken. En dan heb je echte blockbusters. Zoals een Harry Potter, zoals een Star Wars en noem het op. Die blijven overeind. Die kleinere, ik vraag me af hoe dat zich dat ontwikkelt.
Ja.
Want dat is op het gebied van thematisering natuurlijk wel belangrijk. Omdat je die recognizability, je wilt ergens aansluiten bij, het moet wel enigszins bekend zijn. Kijk, die andere kant, dat de sensation kant. Of zoals zij dat noemen, de externality kant. Ja, dat is niet zo moeilijk, want die is anders. Ja, het is wel, er zit wel uitdaging aan, maar die is per definitie is die anders en die is ook bij het doelgroep anders. Maar je wilt juist dat overkoepelen, dat gemeenschappelijke wil je ergens op aanspreken.
Ja.
En dat wordt misschien wel steeds lastiger.
Dat zou zomaar eens kunnen, ja. 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 Ik heb geen glazen bol, dus ik kan in de toekomst kijken, maar een beetje extrapoleren op wat je vandaag de dag ziet. Ik wens de themaparkontwerpers van de toekomst veel succes.
Dat gaat sowieso een andere discussie plaatsvinden natuurlijk. Hoe ziet het themapark van de toekomst uit? Kijk naar een pandemie als onlangs met COVID. Wat betekent dat voor parken, voor fysieke plekken? Dus we zijn heel erg geneigd om ons park te ontwikkelen vanuit de denkbeelden die we nu hebben en al de kennis die we nu hebben. En dat inderdaad te extrapoleren, door te trekken naar de toekomst. En dan denken, dan zal dat ook wel zijn. Iemand aangepaste vormen. Maar dan kunnen we echt wel disruptieve momenten plaatsvinden. Waardoor echt game changers het er compleet anders uit komt te zien.
Ja.
Daar hebben we ons tot dusver helemaal niet mee bezig gehouden. Daar wordt in dit boek overigens ook niet echt mee bezig gehouden.
Nee, klopt.
Daar wordt wel doorgekeken, doet hij ook in dit hoofdstuk, doorgekeken naar de toekomst.
Ja, dan is het in virtual reality.
Precies. Maar precies, dan is virtual reality. Ja, dan denken we in termen van virtual reality en verder dat kijken wij niet. Maar als je nu kijkt, ik had laatst een gesprek, we hadden een sessie met Vekoma. Van de achtbaan, een fabrikant. Mm-hmm. En die zijn natuurlijk ook bezig met naar de toekomst kijken. Ja, je wilt natuurlijk heel veel data wil je hebben. Je wilt weten dat je wilt van tevoren eigenlijk kunnen bepalen van moet die achtbaan, moet die onderhoud? Nou, je krijgt tegenwoordig zoveel informatie van via een iPhone. Is er informatie beschikbaar? Die iPhones, tig iPhones mee op een achtbaan. Dus die kan al die trillingen meten. Die kan merken hoe smooth die gaat. Ik zie een afwijking ten opzichte van gisteren. Zal er iets aan de hand zijn met met de snelheid of met de trilling of wat dan ook. Ja. Dus met de wieltjes bijvoorbeeld. Dus die data die is zo ontzettend beschikbaar.
Mm-hmm.
En via artificial intelligence komt dat kan er samenkomen. Kunnen volgens mij kan er echt iets compleet zaken echt compleet veranderen.
Ja.
Dus ja, het is zomaar extrapoleren van waar we nu staan en zeggen, oh, virtual reality is opkomende. Nou ja, daar moeten we naar kijken. Ik denk, ja, er zijn vele grotere gamechangers gaan er plaatsvinden. Zonder er nou al te dystopisch over te doen. Ja. Van, nou, er gaat iets op heel spannend op ons afkomen. Maar ja, dat het gaat veranderen, denk ik wel, is wel een gegeven. En als we het hebben over die recognizability, dan zie ik daar wel al zo'n eerste signaaltje van, ja, oké, wij beschrijven dit vanuit hoe we daar vroeger naar keken. Het moet vanuit die massamedia hebben een bepaald beeld van hoe mensen over bijvoorbeeld Merlijn denken. Maar ja, dat beeld begint zich ook te fragmenteren, begint ook te veranderen. Dus dat heeft invloed op hoe wij in de toekomst verder moeten gaan als themaparken.
Nou, je ziet dat toen ze met Disneyland Parijs bezig waren, hebben ze zich wel dat familiarity een beetje proberen te verplaatsen in de Europese bezoeker. Waarbij de Frontierlands in Amerika zien er echt wel anders uit dan het Frontierland in Disneyland Parijs. Omdat we in Europa, Amerika veel meer associëren met de grandeur uit de westernfilms, zeg maar. Mm-hmm. Versus het houtje-touwtje verkennen van de frontier, wat in Amerika de connotatie is. Dus je ziet daar dat ze zich al wel een beetje hebben proberen te verplaatsen. Maar dat is wel iets heel interessants als familiarity of recognizability, als dat zo cultuur en plek gebonden is, zul je als ontwerper wel heel goed moeten verplaatsen in, zeker als je bijvoorbeeld stelt dat een westerse bedrijf ontwerpt voor iets in China.
Ja. Nou ja, neem ons park, Eurovision, of maar P&P ook, dat doen we.
Ja, in hoeverre moet je dan, kun je houden aan de recognizability zoals wij dat hier hebben, of moet je echt wel een verdiepingsslag maken in recognizability van een thema zoals dat op een andere plek is?
Ja, dat is een knappe uitdaging. En het lastige is dat veel van die opdrachtgevers, die weten het eigenlijk ook niet precies. Want die zijn er niet altijd dagelijks bezig. Tenzij je een parkgroep hebt, OTC en zo. Die echt grote groepen. Maar als je gewoon voor een nieuw park iets gaat ontwerpen, dan zijn het vaak goedwillende, enthousiaste, ambitieuze mensen die iets willen. Ja. Die vanuit hun eigen perspectief denken, nou, dit lijkt me wel iets. Maar de nuance die wij vaak zien in verhalen vertellen, of die wij vaak zien in thematisering op het moment dat we iets ontwerpen, die hebben zij niet. En wij hebben dat minder voor een Aziatisch land of zo.
Klopt.
Dus dan krijgt wel wat feedback. Maar die feedback is op een redelijk oppervlakkig niveau. Ja. Ik weet nog een voorbeeld van, ik weet niet of ik dat een keer verteld heb, maar we hadden een dark ride ontworpen in China bij Eurovision. En dat gaat er heel gelaagd, hè? Die waardering. Dus je mag eerst presenteren aan een directeur. En dan moet die dat vervolgens, na alle feedback die hebben verwerkt, moet dat gepresenteerd worden aan de volgende directeur laag. En dan mag je naar de derde laag. En die vindt er dan uiteindelijk iets van. Dan kom je dus eindelijk terug bij af heb je 12 versies van wijzigingen gehad. En uiteindelijk is het dan hetzelfde als wat je ooit mee begonnen bent. Mm-hmm. Of compleet anders. Maar in dit geval was er iets. En er was geen discussie over. We hadden een mooie opbouw. En er zat een plot in. En er was echt een plot van de attractie. Daar kwam de apotheose kwam alles bij elkaar. Mm-hmm. En dan vond die betreffende directeur, de derde niveau directeur, zeg maar, zo fantastisch mooi. Daar moest je attractie mee beginnen. Punt. Discussie.
Maar je hebt wat Harrison Bus Price beschrijft. Zo'n charrette.
Ja.
In hoeverre moet je ook, eigenlijk is dat geen vraag, het is meer een suggestie, moet je niet ook, als je voor andere culturen een park ontwerpt, die mensen al meenemen in een charrette, in plaats van eerst iets ontwerpen en dan checken bij de directeur of het goed is?
Ja, nee, maar goed, dat gebeurt ook. Alleen die gelaagdheid laat dat niet toe dat daar alle mensen iets van vinden. Dus als je dat daar doet, dan mogen die laag eronder, die moeten knikken en braaf zijn. En dan komt het alleen uit de bovenste. Alleen die geeft input. Vervolgens gaat die onderste die gaat daar wel met zijn beste bedoelingen een interpretatie in geven. Maar die is in de lead op het moment dat we aan het ontwerpen zijn. Dus die onderslag van directie die heeft dan een interpretatie gemaakt van wat zijn hoogste baas vindt.
Ja.
Daar zit die feedback op te geven. Nou, dan kun je lullen wat je wilt, maar dan zul je daar je feedback op moeten aanpassen. En vervolgens gaat hij naar die tweede niveau. En dan komen we bij de derde niveau. En dan heeft hij toch de eerste niveau heeft het misgeïnterpreteerd, verkeerd geïnterpreteerd wat die directeur ook tijdens een charrette was uiteindelijk bedoeld heeft. Dus ja, er blijven toch communicatie-issues in zitten.
Jij zegt geloof ik wel eens, bij Jora willen we graag degene de hoogste in de boom hebben. Want je wil gewoon praten met degene die de beslissingen maakt.
Ja, natuurlijk. En je wilt al die andere partijen bij betrokken hebben. Daarom doen we ook charrettes. We hebben van die sessies dat we met 8 tot 10 mensen aan tafel zitten. Heel divers. Dus er zit de directie bij. Er zit een financieel bij iemand van de marketing. Maar ook iemand van de operations. Omdat die weer op een heel andere manier ergens naar kijkt. Dus tal van verschillende mensen zitten aan tafel. En met z'n allen ga je dan 2 dagen, 3 dagen aan de slag van. Oké, wat zijn nou de uitgangspunten? Wat is nou echt de visie? Wat is onze missie? Welke doelgroepen voorzien we? Wat zijn de thema's die bij go's en no-go's? Waar mogen we niet aan denken? Ook op het gebied van thematisering. En dus zo komen allerlei aspecten tijdens een sessie naar voren. Ja, en dan pas gaan we aan de slag. Dus de uitkomst van zijn charrette is eigenlijk niet is natuurlijk geen uitkomst, maar het is eigenlijk de input voor het proces. Dan begint het eigenlijk pas.
Ja.
Ja. Nou ja, het zijn interessante sessies, maar dan moet je wel bij voorkeur alles aan tafel hebben. Want anders krijg je dit soort oeverloze terugstuuracties. En in het eind dan krijg je dus een dark ride waarbij je gewoon met de clue van de mop begint, zeg maar. Ja. En daarna nog een beetje uitrolt van enfin.
Enfin, inderdaad, dus gegeven die moeilijke dynamiek tussen externality enerzijds en recognizability anderzijds, dan komen ze met een lijstje, een tabel. En dan zeggen ze, ja, als je dat in je achterhoofd houdt, heb je eigenlijk maar een heel beperkt lijstje van thema's die vaak terugkeren in pretparkland.
Ja, waarbij ze dan zes verschillende auteurs aanhalen. Nee, vijf.
Vijf, ja. Vijf. Dus Goddiener, een beetje bekend. De Godfather als het op streaming aankomt, hè.
Ja, dit heeft een boek geschreven, The Theming of America. Hoe heet dat boek ook weer?
The Theming of America.
The Theming of America, zo'n heel boekje zo. Ja.
Ik vond het ook een heel tof boek, want dan zegt hij ook, de thematisering is echt wel ouder dan de pretparkwereld. En dat deden bij de Grieken en de Romeinen al.
Ja, uiteraard. Ja. Nou goed, dat hebben we ook in dat hoofdstuk van Carlo Oewing gezien. Hè? Toen over de voorouders van onze pretparken.
Juist.
Nou, uiteraard Anton Clavé, die we allemaal kennen. Ja. Die een overzicht heeft gemaakt. Steinecke, Philips en uiteindelijk Younger. En Younger, die wordt daar volgens mij vrij beperkt in geciteerd. Want als ik het lijstje van Younger, ik heb hier het boek van Younger voor me liggen.
Ja.
Theme Park Design. Die heeft daar een compleet overzicht van verschillende settings. Van wat zijn dan vormen van thematisering.
Ja.
En wat hij hierin doet, is dat hij zet van deze vijf auteurs zet hij op een rijtje van wat de overeenkomsten zijn. Er zijn een paar overeenkomsten.
Ja.
Net zoals Fairy Tales zien we bij drie van de vijf zien we terugkomen. Maar dit is een redelijk beperkte interpretatie en een overzicht. Want ik geloof als ik hier in detail naar bijvoorbeeld de jongeren ga kijken, dat die eigenlijk alles wel afdekt.
Die heeft drie pagina's vol, ja.
Ja. Waarbij al die dingen overigens, al die vormen van thematisering, daar hebben we het straks even over gehad, dat zijn vormen van thematisering die niet echt de dramatic theming betreffen, maar de, zoals we dat dan noemen,
het manifestation theme.
Het manifestation theme. En de dramatic theming, dat is waar we al eens keer eerder over hebben gehad. Is als Joe Rohde zegt, de intrinsic value of nature bij Animal Kingdom. Dat is meer die visie, de echte gedachtegoed wat erachter zit. Ben je meer een big idea als thema.
Ja.
En terwijl dit is de manifestatie, is meer op de oppervlakte hoe het dan uiteindelijk ingevuld wordt. Wat dan de overkoepelende idee is waarmee het wel samenhangt. Maar dat is toch eigenlijk overkoepelend op een minder diepgaand emotioneel niveau.
Juist. En dat kan als je thema definieert als een organizational principle. Mm-hmm. Terwijl wij destijds hebben gezegd, thema zit veel meer op het niveau van de boodschap die alles onderligt. En als je die enge definitie erop nahoudt, dan zit je veel meer op dat dramatic theme. Maar als je thema puur als een organiserend principe pakt, ja, dan kun je daar heel veel onder scharen. Als het maar gelijkenissen vertoont tussen attractie X, attractie Y, horeca punt X, souvenirwinkel X. Dus
ja.
Ja.
Ja, en vanuit dat organiserende principe komt hij hier dus met die vijfdeling, die vijf auteurs. Ja. Maar dat is redelijk beperkt. Want vind je dit?
Ja, ik vond het ook. En ik heb bij dit soort lijstjes altijd, eigenlijk net als bij die drie vormen van strangeness, dat was nostalgia, exoticism en utopia. Hoe komen ze tot dit lijstje? Ja. Want ik herinner me dat we eens ooit eerder een paper hebben besproken van Wong en Chung. En zij geven heel duidelijk aan, zijn ook tot een lijstje van thema's gekomen. Maar dat hebben wij gedaan door alle folders van themaparken te pakken die we uit een bepaalde regio te pakken hebben gekregen. Gewoon een tekstanalysis. En dan zien we dat daar een bepaald aantal thema's uit naar voren komt. Maar ja, je ziet hier die lijstjes, maar ik vraag me echt af hoe die categorisering tot stand is gekomen en of die ooit gevalideerd is door reviewers, door transparantie van onderzoeksmethoden. En dat knaagt een beetje bij mij, merk
ik. Ja, maar ik denk dat die validering, dat die een beetje een op zichzelf staand fenomeen aan het worden is. Want we gaan uit van Goldiener en toen hebben we gezegd, kijk, en de Clavé heeft er ook 4-5. Mm-hmm. Ah, dus dan zijn die 4-5. Dat wordt al een soort een robuust iets. Ja. Dat is wat hier Scott Lucas ook probeert. Hè? Door die vijf naast elkaar te zetten. En zeggen, ik zie bij drie van de vijf zie ik dat de Fairy Tales naar voren komt. Dus Fairy Tales is wel een principe, een thematiseringsprincipe wat we vaak zien. Dus als je hebt ergens een basis. En dat is Goldiener een beetje geweest.
Ja.
Die heeft er een stuk of 10 genoemd. En dat is de basis geweest. En dan zijn we kijken, er zit een variatie op. Er zijn er 2-3 die er eentje hebben aan toe hebben gevoegd. Dan moeten die ook serieus nemen. Dus het gaat een beetje op doel op zich worden, die validering. Op deze manier. Van als we hebben een basis en we gaan met elkaar vergelijken. En als we daar overeenkomsten en verschil zien, dan wordt dat het nieuwe iets. Maar de empirische basis, van zoals Wong en Schoening hebben gedaan, van pamfletten of folders bekeken van wat zien we allemaal in thematisering in pretparken terugkomen. Zo fundamenteel. Dat zit er eigenlijk niet in, nee.
Ze noemen in wetenschap heet dat grounded theory. Dus als je een theorie hebt of een klassificering, moet dat echt wel gegrond zijn in data. En die gronding in data, die mis ik hier een beetje. Dus dan krijg je een beetje wat je in de media wel eens hebt van die zelfbenoemde experts die dan zeggen, wat we zien is dat. Ik zie liever de data en kom dan tot een eigen conclusie.
Dat is interessant, want die eigen conclusie die trekt, die duw je ook weer vanuit een bepaald raamwerk, vanuit een bepaalde theorie. We zijn nu bezig met de interviews voor de dark ride en daar ga je proberen te snappen van wat is nou de beleving van een dark ride, maar uiteindelijk de interpretatie ervan, daar ga je toch doen. Ik hoor iets over immersion, hè, dat mensen zich ondergedompeld voelen. En met de kennis die we net hadden van dat narrative transportation, hè, dat het een opsplitsing heeft naar twee vormen van narrative transportation waar we mee begonnen. Dat kan gaan over dat ik mee word gezogen in de sequentie, in de volgorde, in het verhaal. Ja. Maar ik kan ook betrekking hebben op dat ik empathie heb richting de hoofdpersoon.
Ja.
Dat wetende ga ik op een andere manier ook mijn data interpreteren.
Juist.
Ja, dus het is ook lastig om die twee los van elkaar te zien. Hè?
Ja, maar daarom heb je, dat klopt. Maar daarom heb je, als je een kwalitatief onderzoek doet, heb je het idee dat je net zoveel data moet verzamelen tot je voelt dat je tot een verzadigingspunt komt. En als je het idee hebt dat je bij een verzadigingspunt komt, dan bereik je wat ze dan noemen construct validity. Dat is dat je een bepaald construct, dus in dit geval thematisering, dat je dat helemaal afgedekt hebt.
Ja.
En daarna kun je pas gaan klassificeren.
Ja, dat klopt. Maar het punt dat je denkt van, ik voel dat ik tot een verzadigingspunt kom. Ik denk dat dat punt voor mij wat later ligt dan voor iemand die voor het eerste keer erin duikt.
Ja.
Want iemand die verder niks met thematisering of met dark ride experience heeft, die heeft al heel snel zoiets, oh, daar heb ik al gehoord.
Ja.
Maar als je de nuance weet, mm-hmm, denk ik, ja, maar wacht, ik hoor nou iets anders. Ik heb dit nog niet gehoord. Dus dat verzadigingspunt ligt ook elders. Dus blijft toch een interessant spanningsveld vanuit wat je uit, ook om die construct validity te krijgen. Om die, wat zo noemen die het, geloof ik, hè?
Ja.
Validity, de geldigheid, het meten wat we willen meten. Mm-hmm. Om dat gerealiseerd te krijgen, heb ik toch een bepaalde kennis nodig, een bepaalde theorie, waarmee ik dat uiteindelijk bepaald en daarna ook ga interpreteren.
Ja, je duikt nooit naïef in data. Hè? Dat is een beetje het nadeel met kwalitatief onderzoek. Je hebt altijd een bepaalde basiskennis, waardoor je nooit ongekleurd een analyse in kunt gaan.
Ja.
In die zin zou ik zeggen, je hebt van die IAPA-rapporten, die noemen alle pretparken en themaparken in de wereld. Ja, ga maar eens bij alle themaparken, pretparken in de wereld. Eens kijken welke thema's zijn daar.
Ja.
Laat dat, desnoods met statistiek, laat dat allemaal naar boven borrelen. En
kunnen we dat niet gaan doen?
Zou best leuk zijn.
Ja, want we zijn nog met die darkrides bezig. Maar bij die darkrides hebben we dat eigenlijk ook nog niet compleet in beeld. Hè? We hebben toen wel een keer een overzicht gemaakt van dit soort thema's zijn er.
Zeker.
Maar dat was geen uitsluitend, uitputtend lijstje.
Nee. Maar ik heb bij zo'n onderzoek wel, en dan weet je welke thema's er zijn.
Ja, maar dan? Wat leidt ertoe? Ja, ik moet geen doel op zich zo.
Nee, daarom. En dat heb ik ook met dit soort lijstjes. Ja, nice to know. En dan?
Ja.
Dus het gaat je toch nooit lukken om bij wijze van spreken eens te kijken of een Western themagebied effectiever is in het bewerkstelligen van X, Y, Z dan bijvoorbeeld een space thema. Dat worden verdomd lastige analyses, denk ik.
Nee, maar van de andere kant, als je het bijvoorbeeld hebt over toverlanden, het thema magie, toveren, en dan zou je wel willen weten wat voor dimensies zit er allemaal, wat voor soorten tover zijn er dan? Want ik moet nog een vijfde, zesde, zevende gebied gaan bedenken bij toverland. Ja, ik niet, maar gewoon als toverland.
Ja.
Welke vormen van magie hebben dan nog? Dus daar kan het wel aan helpen.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Ja.
Maar het lijkt een beetje een doel op zich te worden van dat helemaal categoriseren. Dat is ook wat een beetje de kritiek die we hadden op het boek van David Younger.
Ja.
Het is een Wikipedia. Het is heel veel nice notes als ik raad gebracht. Maar van de andere kant, ik vind het heerlijk om hier te zien dat hij het onderscheid maakt tussen time periods en bijvoorbeeld specific places. Hè? Dus tijd en plaats. Nou, tijd, dan kun je de prehistorie, de middeleeuwen, de renaissance, victorische tijd, de 30s, et cetera. Dat is even. Maar dan gaat hij dan, als David Younger bezig is, dan zegt hij de 30s. Oh, je hebt ook de 40s, je hebt de 50s, je hebt de 60s, je hebt de 70s, je hebt de 80s en de 90s. Dus zo gaat hij dan heel specifiek, gaat hij alles in detail uitwerken. En denk je, precies, nou weet het wel. En wat kunnen we ermee?
Dat klopt.
Maar goed, specific places. Nou, je kunt naar continenten kijken. Dan heb je Europa, Azië. Oh ja, dan kan ik zelf ook wel invullen. Ook nog Afrika, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, et cetera hebben. Antarctica. De countries binnen Europa. Dan heb je Engeland, Frankrijk, Germany. De regions. Dan heb je nog Iberië, Mediterrane, Scandinavië, et cetera. Dus ik vind die indeling op zich wel handig. Het helpt je wel denken van. Het helpt je wel kaders geven waarbinnen je keuzes kunt maken.
Ja. Ja, ik moet dat denken. Een goede vriend van mij, Mark, die heeft echt een super groot referentiekader. En ik weet wel, we waren toen ooit bezig met die ontwerpwedstrijd voor Storyland Studios. En steeds als ze iets ontworpen hadden, dan kwam Mark aan. Nee, dat bestaat al, dus niet innovatief. En het is toch wel verdomde handig om iemand met zo'n grote referentiekader te hebben. En ja, en als je dan zo'n lijstjes hebt, is dat eigenlijk een geëxternaliseerd referentiekader. Dus
Mark, die is een oud student van mij bij de NNW toen dat tijd. En die deed toen mee aan de... Er was een quiz, werden dat of zo?
Ja, klopt.
Die wist alle achtbanen van de wereld, de Meloot. En dan kreeg je 5 seconden of zo van de filmbezien. Oh, dat is de hupplepup die en die gaat zoveel kilometer per uur. En die is in 1983 gebouwd. Ja.
Ja, toch €1000 mee gewonnen.
Dus, dat was erg leuk.
Vervolgens noemen ze wat voorbeelden van thematisering dat ook buiten de parkgrenzen komt. En dan hebben ze het bijvoorbeeld over Celebration, het dorp. Maar ze hebben het ook bijvoorbeeld over dat mensen hun eigen huizen gaan thematiseren. Ik weet, Tony Baxter die heeft zijn eigen huis. Dat ziet eruit alsof het in Fantasyland zou kunnen staan. Nou, nice to know. Het interessante stuk komt daarna eigenlijk. The Limits of Theming. En daar vond jij wat van, hè?
Ja, nou precies. Daar vond ik zeker iets van. Omdat daar wordt gezegd, The Limits of Theming. Dan wordt er aangehaald dat het over de return of investment gaat. En dan wordt een hoofdstuk van mij aangehaald in het boek Time and Temporality in Theme Parks. Wat ik een aantal jaar geleden heb geschreven. En daar heb ik het hoofdstuk geschreven. En dan moet ik even kijken hoe het ook weer heet. Time and Temporality in Theme Parks, The Economic Impact of Immersion.
Ja.
Dus ik heb gekeken, wat is nou de economische impact van immersion? Nou, ik heb ook een hoofdstuk in een ander boek geschreven. En dat is de economische impact van theming.
Ja.
Dan gaat het in dit hoofdstuk van Lucas gaat over theming. Dus ik denk, ja, pak dan dat hoofdstuk over theming. Want dat gaat specifiek over theming. Dit andere ging over immersion. Maar hij heeft dat van immersion gepakt. En hij zegt, ja, dat is vooral gebaseerd op theming, die immersion. Nou, dat is niet helemaal waar, hè, want we weten dat immersion, dat er een aantal dimensies onder zitten. Die hebben we in het begin van deze podcast even besproken. Maar daar gaat mijn punt eigenlijk niet zozeer om. Wat hij volgens zegt is dat kunnen zeggen dat immersion realiseren dat het heel duur is. Ah, en als het duur is, dan kunnen we ook wel eens gaan kijken naar wat zijn dan de falen. Waar heeft thematisering gefaald? Dus dat hele paragraaf gaat over de beperkingen van thematisering. Terwijl het hoofdstuk wat ik heb geschreven juist aantoont dat thematisering ervoor zorgt dat parken ontzettend succesvol kunnen worden.
Ja.
Want wat uit dat onderzoek bleek, is dat ik had 4 niveaus van thematisering. Geen thematisering, decoratie, macro-thematisering en micro-thematisering. En micro-thematisering is dan echt in detail thematisering. Met oog en liefde voor detail, zoals Efteling, Toverland, Disney, Universal, dat ze Europa Park vaak doen. Dat die parken, als je gaat kijken naar de investeringen, dat die significant hogere bezoekersaantallen halen door middel van die investeringen dan de parken die dat attractie dat niet hebben. En dat er zelfs een tweedejaarseffect is, wat ook significant hoger is. En het is zelfs zo sterk dat micro-thematiseerde attracties, dat die uiteindelijk in 2,5 jaar tijd 2,5 keer zoveel bezoekers realiseren dan niet gethematiseerde attracties. Nou, heb ik nog verschil gemaakt tussen grote parken, kleine parken, themaparken en pretparken. Dus de boodschap was, thematisering van attracties leidt tot significante toename in bezoekersaantal. Dat is een hele waardevolle, interessante strategie om te volgen. En ja, daar is veel geld mee gemoeid. Dus je moet uiteindelijk kijken, wat is nou het return on investment? Want ja, als iets 5 miljoen extra kost om te realiseren en je gaat een paar procent extra bezoekersaantal halen, verdien je dan die extra miljoenen die je investeert, verdien je terug. Mm-hmm. Daarop was het antwoord, ja, dat ga je doen in de meeste gevallen. Dus het was echt een hele positieve boodschap. En ook de eerste in de branche om vast te stellen dat thematisering, dat economisch interessant is. En wat hij eruit legt is van, maar er is veel geld mee gemoeid. Waarbij hij dan nog een quote van mij wist te vinden om dat te onderbouwen. Want dat heb ik inderdaad gezegd, er is veel geld mee gemoeid, maar het is wel heel waardevol.
Ja.
En ja, en als er dan zoveel geld mee gemoeid is, dan moeten we toch eens kijken of dat allemaal onze slim is, die thematisering. En ik heb hier voorbeelden dat het niet goed gaat, hoor. Er is iets gethematiseerd in Hitlerstijl. Ja, dat was geen succes. Nee, dat kunnen we van tevoren ook wel bedenken.
Ja.
En zo komt hij met een aantal voorbeelden. En ja, omdat hij het waarschijnlijk vanuit zijn Amerika-studies heel interessant vond om daar mee bezig te zijn, dat soort cases te analyseren en te bespreken. Maar niet omdat het ons dan verder helpt.
Nee.
Dus ik vond het echt, eigenlijk een beetje gênant hoe dat de cherrypicking is gepleegd. Van ik haal er dingen uit die mij wel van pas komen.
Ja.
En daarmee schrijf ik ergens naartoe. Terwijl de hele insteek van het betreffende hoofdstuk juist gebruikt te kunnen worden van hier, themaparken zijn themaparken vanwege het thema. En dat is fundamenteel en dat is ook echt heel succesvol voor, voor parken. En zelfs voor pretparken kan thematisering tot hele grote effecten leiden.
Ja, dat ben ik met je eens, maar
ook nou maar op mijn verhaal? Dat vind ik zonde.
Nee,
hier
nee klopt, want dit had onderdeel moeten zijn van het hele verhaal.
Ja.
Maar je kunt natuurlijk wel wat kritiekpunten plaatsen bij waar het mis kan gaan. En dat is heel erg case gebaseerd nu, dat ben ik met je eens.
Maar ik zeg, stop er een paragraaf in waarom thematisering zo ontzettend belangrijk is.
Ja,
dat je nou economische resultaten hebt.
Dat klopt, nu snap ik je. Ja.
Dat waarom we moeten thematiseren, waarom die oog voor detail zo belangrijk is.
Ja.
En wat er wordt vaak gezegd, ja, dat ziet een kind toch niet. Nee, dat ziet een kind niet, maar dat voelt het wel. En de ouders en de hele familie die daar naartoe gaat. Dus er is een verschil tussen iets zien, iets horen en het feitelijk beleven. Want het is niet één op één op het moment dat ik iets zie, dat het automatisch ertoe leidt dat ik een betere beleving heb. Op het moment dat ik niet zie, dat ik een minder beleving heb. Daar zitten hele genuanceerde aspecten spelen daarbij een rol. Zul je ook wel in jouw metingen terugkomen, zien komen. Dat niet altijd één op één is van, ik heb hier nou een heel groot gebaar gemaakt.
Ja.
Dus dat is dan meteen zichtbaar in bepaalde resultaten.
Nee, zeker niet, zeker niet.
Nee. Ja. En je noemt het wel eens ooit ook andersom geredeneerd de silent killer van een merk. Dat je op het moment dat je het niet doet, je geen aandacht voor detail hebt, dat de gas gaan dat voelen. De just noticeable difference heet dat. Hè? De wet van Weber is dat, meen ik. Dat je iets afmeet ten opzichte van je eerste perceptie. Dus als ik jou een keer heel hard met een hamer tegen je hoofd slaat, en vervolgens een tikje op je schouder geeft, dat tikje op je schouder voel je niet meer.
Nee.
Maar als jij gewoon in een slaaptoestand een tikje op je schouder krijgt, dan schrik je wakker, dan voel je het wel. Nou, dat is just noticeable difference. En dat is ook een soort van glijdende schaal. Dus als ik nu... Dat is vaak zien we bij verpakkingen. Als ik nu een verpakking van Douwe Egbers pak van 30 jaar geleden en ik vergelijk me nu, is een wereld van verschil.
Ja.
Maar als je van 30 jaar geleden vergelijk met 29 jaar, 28, 27 jaar, et cetera, dan is dat heel geleidelijk en heb ik niet eens in de gaten dat er zoveel is verschilt. Kijk vooral naar Coca-Cola en dat soort merken. Dus die just noticeable difference is heel belangrijk. Die zien we ook bijna niet. Mm-hmm. Hè? Veel van die nuances, maar die maken wel het verschil. En daarom is thematisering zo ontzettend belangrijk. En ja, ik had het tof gevonden als dat nou hier eens naar voren was gekomen. Want dat was vooral allemaal exercitie wat ik heb gedaan, is daarop gericht om dat nou eens aan te tonen. Nou, niet bewust om dat aan te tonen, maar dat is wel de uitkomst ervan.
Ik snap je frustratie helemaal.
Maar dat is ook wetenschappelijk gezien. Denk, ja, je ligt er gewoon niet uit wat je toevallig uitkomt.
Ja, ja.
Dat is gevaarlijk.
Ja, klopt. Nou, ik snap nu een beetje wat je wilt. Ze pakken thematisering, dan gaan ze wat klassificeren en dan zeggen ze in één keer, ja, maar het heeft ook beperkingen. Terwijl ze de successen en de benefits hebben ze eigenlijk helemaal niet benoemd.
Juist, ja. Nee.
En dan juist degene die daarover geschreven heeft, die quoten ze om de beperkingen te bespreken. Ja, ik snap je frustratie.
Nou, weet je, en wat is, ik heb dit hoofdstuk heb ik zelf geschreven, waardoor ik weet wat ik erover geschreven heb. Maar iemand die dat niet weet, die ziet de context niet en die weet ook die hele de geschiedenis erachter en de resultaten uit de onderzoeken niet. Dus ik denk, als je hier wel zit, de gevaar en thematisering.
Ja.
Daar moeten we echt voor uitkijken.
Ja, ik snap helemaal wat je bedoelt. Nou, ja.
Dat dus.
Ja.
Genoeg frustratie volgens mij uit, hè?
Ik denk het wel.
Mooi.
Ja.
Dat is dat
punt
duidelijk. Nou, dan zijn we bijna tot hoofdstuk heen, of niet?
Ja.
Met oog op tijd mag dat ook inmiddels.
Ja. Huh? Nou, ze noemen nog A Glimpse into the Future.
Ja.
En dit is weer zo'n hoofdstuk, net als vele anderen in dit boek. Het eindigt in één keer plotsklaps.
Ja.
Geen conclusie, geen belangrijkste inzichten, geen discussie van wat hebben we nou eigenlijk geleerd. En dan eindigen ze met, virtual reality is een trend.
Ja. Punt.
Ja. Punt 1. Daar gaat niet eens over thematisering of het thema. Nou, het is een uiting van.
Ja, maar we hebben wel de voorbeelden van Costality, hè? Hoe heet dat ding?
Costality, ja.
In Europark aanhalen van je kunt in die Can-Can coaster kun je met door die bril kun je een ander thematisering mee krijgen.
Ja.
Dus dat is eigenlijk het idee.
Dat klopt, ja.
Maar dunnetjes en dat, de blik in de toekomst. VR, dat zou het dan wel gaan worden.
Ja, volgens mij is dat geen toekomst, maar daar zitten we nu middenin.
En dat is een van de lijntjes die in de toekomst zich verder zullen ontwikkelen. Ja. En we hebben straks al even besproken van, dus eigenlijk gaan hele andere aspecten gaan de komende jaren een rol spelen. En zo interessant zijn om daar ook eens naar te kijken.
Ja.
En ook vanuit het perspectief van thematisering zou je kunnen doen. Want wat we net al zeiden, van hoe gaat het nou met die massamediale beelden die we hebben, die bepalend zijn voor die recognizability van de thematiseringen, of van thema's. Nu dat we vanuit onze algoritmes een micro beelden gaan krijgen. Ja. Wat betekent dat? Ja, dat zou ook een glimpse naar de toekomst kunnen zijn. Had ik leuk gevonden. Maar oké, positief eindigend.
Nou, positief eindigend. Dan haal ik hier wel dat dilemma uit tussen recognizability enerzijds en externality. Enerzijds. En dat was voor mij weer een mooie reminder. Oh ja, we hebben ooit dat sensation familiarity model gehad van Hennig Thoreau en Houston.
Juist.
En ik kan me herinneren dat dat werk dan weer wel empirisch gevalideerd is. Dus dan hebben ze echt onderzocht als dingen nou beter die balans hebben, wat die beter gewaardeerd dan dingen waar die balans fouter is. Ja, en daar tonen ze gewoon aan, dat model werkt op deze manier. En, en hier hebben ze de karakteristieken beschreven, maar ze ondersteunen dat vervolgens niet empirisch. Het is eigenlijk meer weer klassificerend in plaats van dat je de theorie ondersteunt. Oké, okay, dus als die twee in balans zijn, werkt dat het beste. Ja, dat eens. Hebben ze elders wel empirisch vastgesteld. Dus daar deed ik maar aan denken. Dat vond ik tof. En dat zegt van mij weer, goh, als je dus een themapark ontwerpt, hou rekening mee dat het enerzijds een beetje onbekend moet zijn, maar niet te onbekend dat je er geen hol meer van snapt. Dat is de bottom line die ik hieruit haal. Maar dat was dan meer een soort reminder van dingen die ik elders gelezen had, dan dat ik echt wijzer ben geworden uit dit hoofdstuk.
Ja, klopt. Maar het is wel mooi dat al die hoofdstukjes op een gegeven moment in elkaar schuiven. En dat ze ook naar elkaar verwijzen dat het beeld steeds iets steviger, iets robuuster wordt. Ja. Dus, dat is wel het voordeel van dit boek lezen. We zijn inmiddels op pagina 300 van het boek een beetje aanbeland. Dus we hebben nog... We hebben niet alle hoofdstukken besproken.
Maar niet alle hoofdstukken besproken.
Moeten een paar. Nee. Het gaat tot 350, 60. Dus we een paar afleveringen gaan. Ja. Dus stel voor dat we volgende week weer een ander hoofdstuk erbij pakken.
En dan gaan we eens kijken welke thema we dan aangesneden.
Uitstekend. Nou, gaan we dat doen. Het was weer een waar genoegen om er hierover te leuteren. Ik hoop dat het een beetje Jip en Janneke het al over is gekomen.
Ik
en zo niet,
ook.
Dan stuur ons een berichtje. Laat weten wat je ervan vindt. En dan kijken of we er iets mee gaan. Oh, dat gezegd hebbende. Ik kreeg nog een leuk berichtje van Geert Torfs. Daar ben ik zo ooit mee bezig geweest. Toen hij nog de animatiewereld werkte. Over transmedia of transmediale van de vorige keer.
Oh ja.
Die had wel een heel scherpe opmerking erover. Wij waren bezig met een themapark te ontwikkelen. Voor, in die tijd ergens in een plek in de wereld waar hij bij betrokken was. Op basis van content met IP die ze gegenereerd hadden. Dus je heeft er een heel mooie gedachte over. En ik zei, nou, interessant, daar ga ik op terugkomen. En misschien nodig nog een keer uit om erover verder te babbelen ook. Realiseer ik me nu, terwijl we aan het afsluiten zijn, over reageer. Dus reageer, want we gaan er inderdaad iets mee doen.
En het wordt altijd meegenomen.
En het wordt altijd meegenomen, precies. Hey Wim, tot de volgende keer.
Tot de volgende.
Laters. Hoi. Later. Wil je nou meer weten over pretparkwetenschap? Kijk dan eens op onze website www.pretparkprofs.nl of volg ons via Twitter of LinkedIn.
Tot die tijd, blijf nieuwsgierig.
Blijf vooral nieuwsgierig.